Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 43, de eerste drie versen daarvan. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En ook het tweede en derde vers van Psalm 43. Gemeente, we gaan nu eerst ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we zingen daarna van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God, Psalm 48, vers 6. We belijden ons geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden. Heere grote God in de hemel, Heilige Vader in de Heer Jezus Christus, kom u dankzeggen dat u ons samenbrengt op deze zondagavond in uw huis hier in de Ichterskerk van Noordwijk. En voordat we de Bijbel openen en gaan luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt, mogen we eerst spreken tot u. En willen we maar beginnen met te zeggen tegen u hoe goed u bent. We willen al uw deugden prijzen. U bent barmhartig en genadig, geduldig en groot van goedertierenheid en van waarheid. Heere, dat is een lofprijzing die als een refrein door de schrift gaat. En we pikken dat refrein graag op in deze dienst. Want u bent onze aanbidding, u bent onze liefde waardig. U bent een zeer overvloedige fontein van al het goede. U onderhoudt ons leven, u draagt ons van dag tot dag. En deze dag hebt u ons gegeven als een bijzonder geschenk, een rustdag, een feestdag. En geef dat we het ook zo mogen ervaren, ouderen, jongeren, kinderen, een feestdag. En Heere, dan mogen we naderen tot u in ons gebed en we bidden u of u tot ons wilt spreken vanuit een open Bijbel en door de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u geven, heren, dat uw woorden hun doel mogen bereiken. En het doel waarop u mikt, dat is toch ons hart. Het centrum van ons leven, de directiekamer van ons bestaan. Want als u ons hart hebt, dan hebt u ons helemaal. Want vanuit het hart, daarvan zijn de uitgangen van het leven. Heren, we bidden u. Buigt u ons hart. En voegt u het samen. Tot de vrees van uw naam. Er wordt van alle kanten aan ons getrokken. Van alle kanten wordt onze aandacht opgeëist. En we belijden nu dat ons leven vaak verdeeld is. En ons hart vaak niet eenduidig is. Maar Heer, brengt u eenheid in ons leven. Voeg al die uiteenlopende stralen van ons hart samen. Bind ze samen en buig ze naar u toe. Opdat we alleen nog maar letten op u. Opdat we genoeg zullen hebben aan u. En Heer, als we u leren kennen in het leven, dan gaan we ontdekken dat dat zo is. Dat het waar is wat een van uw kinderen ooit zei, dat ons hart altijd onrustig is totdat het rust vindt in u. Schenk ons die rust die ten diepste alleen maar te vinden is bij de Heer Jezus Christus. Laat hem in deze dienst in het middelpunt mogen staan. Laat het licht van het woord op hem mogen vallen. We lezen een gedeelte uit het Oude Testament, maar ook het Oude Testament spreekt van uw gezalfde koning, van de Heer Jezus Christus. Heere, leg uw woorden in onze harten. Neem alles weg wat hinderen kan. Van buiten, maar ook van binnen. Wilt u zelf in ons midden komen, u hebt het zelf beloofd, dat u ook in een kleine kring aanwezig wil zijn, waar zelfs maar twee of drie bijeen zijn in uw naam rondom uw woord, daar wilt u zijn, en toch ook, heren, in deze kring, kom in ons midden, maak uw opwachting. Geef dat we het mogen vertrouwen dat u er bent, maar geef ook, heren, dat we dat mogen beleven met elkaar. Dat u er bent. En dat u, heren, uw heil uitdeelt. Dat u de harten aanraakt. Zonder aanzien des persoons, heren. Want ook al zijn we hier misschien gekomen zonder verwachting, misschien sluiten we onszelf buiten. Misschien dat hier mensen zitten die denken, ja, voor mij kan dat niet zijn. U hebt ons allemaal op het oog, want u zegt het zelf. Wend u naar mij en wordt behouden. Alle einden van de aarde. En daar hoort ook Noordwijk bij. En omstreken. En ieder van ons. Heren, geef ons zo'n gezegende dienst. Open de schrift. Zend uw licht. En uw waarheid neer. De waarheid van uw woord. Het licht van uw geest. En geef ons met elkaar een rijk gezegende dienst. Waarin alles mag uitlopen. Op de eer van u. De drie enige God. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen met elkaar uit Psalm 84. Psalm 84. Verlangen naar het heiligdom. Dat staat er in mijn Bijbeltje boven. Het Bijbelse opschrift luidt in Psalm 84, vers 1. Voor de koorleider op de gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin ze haar jongen legt, bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken ze God tot hun bron. Ook zal de regen hun overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de lezing uit Gods woord. En zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook bewaren. Amen. Er is gelegenheid om uw liefdegaven te geven in deze dienst. De eerste rondgang is voor de stichting Dorcas, de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. Ik heb op dit moment ook nog een mededeling betreffende het zingen naar de dienst. Daar wordt u van harte voor uitgenodigd, jullie natuurlijk ook. Het zingen naar de dienst met het Ichtus Ensemble. We geven onze gaven, de collecte, van harte bij u en bij jullie aanbevolen. En daarna gaan we ook, of tijdens de collectezang, zullen we gaan zingen op Psalm 84 en daarvan de eerste twee versen. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En daarna vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Dus Psalm 84 en daarvan zingen we het eerste en het tweede vers. De tekst vindt u in Psalm 84, vers 2 tot en met 4. Waar de dichter van deze psalm zijn verlangen verwoordt naar de tempel. Hij zegt: hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Het gaat gemeente in deze psalm om een gevoel, een emotie, een ervaring die we denk ik allemaal wel kennen. En dat is heimwee, heimwee. Het verlangen naar thuis. En kijk het naar de jongens en meisjes, dan denk ik, jullie hebben dat ook wel eens, toch? Heimwee. Je mocht een paar dagen bij je opa en oma logeren of bij een vriend of een vriendin. En de eerste dag vermaakte je nog prima. Maar op de tweede dag begon je al een beetje aan thuis te denken. En op de derde dag vroeg je oma of de moeder van je vriendin, die vroeg waarom je je boterham niet opat en waarom je zo verdrietig voor je uit zat te staren. En toen zei je met tranen in je oog: ik wil naar huis. Want je had heimwee. Nou, dat gevoel dat had die dichter van Psalm 84 ook. Hij verlangt naar huis. En dat is een heel sterk verlangen. Het schijnt dat heimwee een van de heftigste menselijke emoties is. Die psalmdichter zegt: mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen. Verlangen waarnaar? Naar eigen huis en haard, naar vrouw en kinderen. Nee, naar de voorhoven van de Heere. Naar het huis van God, de tempel van God. Daar voelt hij zich pas echt thuis. Ik weet niet of u dat wel eens hebt, en jij, heimwee naar de kerk. Dat je gewoon de dagen van de week aftelt. Donderdag, vrijdag, zaterdag en dan zondag, dan gaat de deur hier van de Ichterskerk weer open en dan kom ik weer thuis. Mijn echte thuis, dat is niet die woning, de straat waar ik woon, mijn woonplaats hier in Nederland. Mijn echte thuis, dat is het huis van God. Daar word ik gastvrij onthaald door de Heere van de legermachten, zo wordt hij hier genoemd. Daar kom ik op adem. Daar mag ik mijn hart ophalen aan de nabijheid van mijn God. Nou, zo heeft de dichter van deze psalm, wie het ook geweest is, zo heeft hij dat ervaren. Heeft het opgeschreven in deze 84ste psalm. Er staat boven een psalm van de zonen van Korach. Maar het Hebreeuwse voorzetsel le, dat kan je vertalen met van, maar ook voor. Een psalm voor de zonen, voor de kinderen van Korach. U weet misschien, die zonen van Korach, die hoorden bij het tempelpersoneel. Eerst deden ze dienst als portiers, als deurwachters. Maar later kregen ze een functie in de eredienst als tempelzangers. En ook dit lied, psalm 84, behoorde tot hun repertoire. Het is een bedevaartslied, staat er niet boven, maar het is wel een bedevaartslied. Dat wil zeggen, een lied dat gezongen werd door de Israëlieten als ze onderweg gingen naar een van de grote feesten van het Jodendom. Trokken ze uit alle hoeken van het land en soms zelfs ook dan nog daarbuiten, trokken ze naar Jeruzalem om daar een van de grote feesten te vieren. En men neemt wel aan dat Psalm 84 dan gedicht is ter gelegenheid van het loofhuttenfeest, omdat in vers 7 sprake is van een verkwikkende regen. En het loofhuttenfeest dat viel in de regentijd. En omdat er in het slot van deze psalm gebeden wordt voor de koning. Er staat: O God, ons schild. Dus ik moet vertalen: O God, zie ons schild. En aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Dat wil zeggen de koning van Israël. En tijdens het loofhuttenfeest had ook de voorbeden voor de koning van Israël, een plaats. Weet dat niet voor 100% zeker, maar goed, we nemen dat aan. Nou, van die feestgangers naar Jeruzalem is de psalmdichter er één. En hij maakte geen enkel geheim van dat hij het huis van de Heere heeft liefgekregen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, zo begint hij, hoe lieflijk, niet hoe saai, hoe langdradig, hoe vervelend. Misschien zit jij zo wel eens in de kerk. Dat je denkt, nou ik hoop dat hij maar gauw amen zegt. Je kijkt nog eens op je horloge en je neemt nog eens een pepermuntje en denkt, als ik die heb opgezogen, dan zijn we 5 minuten verder. En 5 minuten dichter bij het eind. Ja, die dichter van Psalm 84, die kijkt niet op zijn horloge. En die zit niet te gapen. Het kan hem eigenlijk niet lang genoeg duren. Hij zegt, hoe liefelijk, er staat eigenlijk hoe geliefd, hoe bemind zijn die woningen van God. Eigenlijk is het een liefdeslied, hè? Psalm 84. De tempel doet zijn hart gewoon sneller kloppen. Dan vraag je je misschien af, kan dat nou wel? En kan je nou wel verliefd worden op een gebouw? Hè, jongens en meiden, je kan verliefd worden op een jongen, op een meisje, een man, een vrouw, op een mens. Maar kan je nou verliefd worden op de tempel? Zo'n tempel is net als deze Ichterskerk toch niet meer dan een stenen gebouw. Akkoord, maar het zit hem natuurlijk ook niet in dat gebouw. Het verlangen van die dichter gaat niet uit naar de woning zozeer, maar naar de bewoner. Naar de Heere zelf. U zit sinds ruim een jaar, geloof ik, zit u hier in deze Ichterskerk. Mooi kerkgebouw, functioneel. En toch, het gaat natuurlijk niet om dat gebouw. Dat heeft alleen een dienende functie. Een kerk zou je kunnen vergelijken met een Jacobsladder. Die brengt de verbinding met de hemel tot stand. En wat doe je met een ladder? Weten de jongens en meisjes ook wel. Een ladder, die zet je niet ergens neer om er bewonderend naar te kijken, om ermee te pronken. Maar een ladder, die gebruik je om ergens te komen. Een ladder gebruik je om op te klimmen. Nou, zo is het ook in de kerk, zo is het ook in het huis van God, waar je als gemeente samenkomt. Waarom? Om op te klimmen tot God. Om je hart te verheffen tot God. Om je hart voor hem uit te storten en leeg te gieten, maar ook om voor zijn aangezicht te komen in verootmoediging en aanbidding. En toch, gemeente, dat gezegd hebbend, iets van de liefelijkheid van de bewoner, iets van de heerlijkheid en de glorie van de bewoner, straalt toch ook af op die woning. Ik bedoel, als je de Heere God lief hebt, dan heb je ook zijn huis lief. En zeker ook als je in dat huis Gods zegen ervaart. Zeker als dat huis uw geboortehuis is geworden. Het huis waarin God u wedergeboren deed worden. Want u weet misschien wel dat ze dat zeggen, hè? Dat de meeste van Gods kinderen in de kerk worden geboren. Ik denk dat nog waar is ook. Kijk, het huis waar je geboren bent, dat heeft toch altijd een speciaal plekje in je hart. Daar verlang je naar terug en je zegt tegen je kinderen als je er voorbij rijdt, kijk, daar is papa geboren. En het gaat je aan het hart als dat huis een keer wordt afgebroken. Dan valt toch ergens een deel van je verleden valt weg. Nou, de tempel is Davids home, zijn thuis. En elk deel van die tempel in Jeruzalem is David lief geworden. Elke voorhof, elke koord, elk gordijn, elk altaar, elke plechtigheid. En ik hoop dat u ook zo het huis van God hebt lief gekregen. Die preekstoel waar de Heere sprak tot je hart. Die avondmaalstafel waar je mocht proeven hoe goed de Heere is. Dat orgel waarmee de psalmen begeleid worden die je hart raakte. Dat plekje in de kerk waar je zat toen de Bijbel voor de eerste keer echt voor je open ging. En toen je ogen voor de eerste keer echt open gingen voor de Heere Jezus. Johannes Calvijn die zegt zo mooi, de kerk, dat is je moeder. Dat is de moeder die je gebaard heeft en die je na je geboorte ook voedt. En als je dat gaat beseffen, de kerk is mijn moeder, dan geef je niet af op de kerk. Zoals je ook op je moeder niet afgeeft, al heeft ze ook haar gebreken. En dan mag ik best wel eens kritiek hebben op de kerk, daar gaat het niet om. Zoals je ook best wel eens kritiek kunt hebben op je moeder. Maar dan heb je toch die kerk lief en dan heeft die kerk toch een warm plekje in je hart. Hoe beleeft u dat nou? En jij, ga je graag naar de kerk? Of zeg je misschien, nou, het is eigenlijk vanwege mijn ouders dat ik hier ben. Ik beleef hier eigenlijk nooit wat. Ik zit mijn tijd uit. Nou, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik hoop dat het bij jou anders is. En anders hoop ik dat het bij je anders wordt. Dat je ook dat verlangen gaat kennen. En dat je gaat zeggen, mijn ziel is begeerig. Zo heet de Statenvertaling dat, begeerig. Dat staat natuurlijk in de wet van God, je mag niet begeren. Ja, dit begeren, dat is niet verboden hoor. Het woord dat de psalmdichter gebruikt, dat betekent zoiets als bleek worden. Kijk, die psalmdichter die trekt gewoon wit weg van verlangen. Hij wordt gewoon bleek in zijn gezicht. En hij gaat nog verder, hij wordt niet alleen wel bleek in het gezicht, maar hij bezwijkt zelfs van verlangen. Hij kan God niet meer missen. Er is een leegte gekomen in zijn hart die door niets en niemand te vullen is. Een vacuüm dat door niemand te vullen is dan alleen door God zelf. En dat verlangen bij die psalmdichter is zelfs zo sterk dat het een weerslag heeft op zijn lichaam, op zijn lichamelijk functioneren. Niet alleen verlangt mijn ziel naar God, maar ook mijn hart, de diepste kern van mijn bestaan. En zelfs mijn lichaam roept het uit tot de levende God. Dus ook het lichaam doet mee. Maar je kunt aan iemands lichaamshouding, kun je vaak zien wat er van binnen leeft. Of iemand met aandacht in de kerk zit. Dat kun je zien. Hè? Body language noemen de Engelsen dat, lichaamstaal. En je lichaam kan je geest ondersteunen. Ook als het gaat om het dienen van de Heere. Maar het kan ook een belemmering zijn. Als je bijvoorbeeld zo moe bent dat je gewoon je aandacht er niet bij kunt houden. Dat je niet echt kunt concentreren. Natuurlijk wel de vraag hoe laat je dan op zaterdagavond naar bed gaat. Ik denk dat we dat nog wel van het volk Israël kunnen leren. Die weet dat misschien wel, Joden laten de Sabbat op vrijdagavond beginnen, rond een uur of zes. Er zijn ook oudvaders die kenden die praktijk. Theodorus Abrakel, die liet de zondag om 6 uur... s'avonds, zaterdagavond beginnen. Ik zeg niet dat je dat moet overnemen. Ik zeg wel dat je daarvan kunt leren dat het ook nodig is dat we ons voorbereiden op de rustdag. Op zaterdagavond al, zodat je lichamelijk uitgerust de zondag kunt beginnen. Zodat je op en top geconcentreerd bent als je in de kerk zit. Want het vraagt inspanning. Ik vind dat misschien vreemd als ik het zeg. Maar het vraagt inspanning om een kerkdienst bij te wonen. Als het goed is, dan stroomt de adrenaline gewoon door je lichaam. Want het gaat om niets meer en niets minder dan een ontmoeting met de levende God. Ja, zegt u, ja, dat zegt u wel, maar ja, dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Of het ervan komt. Of God hier ook is. Nee, daar hoef je niet aan te twijfelen. Of de Heere komt, of de Heere hier aanwezig is. Ik zal het u nog sterker zeggen, de Heere was er al. De Heere wacht ons op. Als wij naar de kerk gaan, dan hoef je niet te vragen, zou de Heere God er vanmiddag ook zijn? Want hij is er al. Dat is nou de Heere ten voeten uit, hè? Hij is ons altijd voor, hij is ons ook voor in zijn huis. Hij was er al lang voordat u hier vanmiddag kwam. Hij was er al lang voordat de koster de kerkdeuren opende. En hij heeft hier met eerbied gesproken op ons zitten wachten. Hij heeft zich met eerbied gesproken vanmiddag afgevraagd, vol spanning, ik ben er, maar zouden er nou ook mensen komen? Zou die er zijn en die? Zou dat gezin een lange tijd weer in de kerk komen? En die jongen die dreigt af te haken. En die man die denkt dat hij het veel te druk heeft. En die vrouw die worstelt met allerlei geestelijke vragen. Zouden er ook mensen komen? En natuurlijk niet alleen maar mensenlichamen, maar mensen met hart en ziel. Want je kunt hier zitten in de kerk en toch afwezig zijn. Er zijn mensen die komen elke week in de kerk, misschien twee keer, en die blijven toch weg. Staat trouwens ook in de Bijbel, hè, dat kan. Maar dat zegt de profeet Jesaja namens God tegen het volk Israël. Hè. Dan zegt hij, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar ze houden hun hart ver van mij. Dat kan dus. En misschien hier vanmiddag zitten er ook wel mensen die een heleboel woorden horen, maar niet het woord van God. Mensen bij wie een heleboel klanken over de lippen komen, maar die God niet loven. Mensen die misschien straks het hoofd gaan buigen als ik als predikant de zegen uitspreek, maar die geen zegen ontvangen. Mensen die horende niet horen en ziende niet zien, zoals Jesaja ergens zegt. Mensen die zich in hun kerkbank eigenlijk zitten te verstoppen voor de levende God. Mensen die zondag aan zondag in de kerk zitten en ondertussen gewoon blijven die ze zijn. Ik neem aan dat jullie hier in Noordwijk ook wel een fitnesscentrum hebben. Een sportschool. Nou, het zou vreemd zijn als je elke week naar zo'n sportschool zou gaan en je zou geen pondje vet kwijtraken. En je zou geen kilo spiermassa aankweken. En je zou na maanden nog steeds de conditie hebben van een krant. Dat zou vreemd zijn. Dat zou geen reclame zijn voor dat fitnesscentrum, denk ik. Als je dat zou zeggen. Ik ga er elke week naartoe en je verandert niks lichamelijk. Maar het is eigenlijk nog veel vreemder. Als je elke week, liefst twee keer, in dit geestelijk fitnesscentrum komt. En je wint er geestelijk niks bij. Dat je na zoveel jaar nog altijd niet bekeerd bent. Nog geen stap dichter bij God, nog geen stap dichter bij de hemel. Dat er nog nooit een vonk van Jezus' liefde is overgesprongen. Dat je nog nooit heb geroepen tot God om genade. Dat is niet normaal. U vindt dat misschien normaal, maar dat is niet normaal. Dat is eigenlijk heel gek. Dat je het zo lang kunt volhouden tegen de Here in je verzet en in je ongeloof en in je onbekeerlijkheid en dat nota bene in de kerk. En aan de andere kant, dat moet ik ook zeggen, als het gebeurt en als jullie het buigen en als je hart wordt aangeraakt, dan is het wel een wonder van God. Als je hart en je lichaam gaan uitroepen tot de levende God. Nou, daar begint het vaak mee. Het begint vaak met een noodkreet. Hè? Zo vat ik dat roepen op, dat uitroepen. Een noodkreet. Ik noemde daar straks de kerk een geboortehuis of een kraamkamer. Nou ja, de eerste kreet van kinderen die geboren worden, is een noodkreet. Dat weten die jongens en meisjes ook wel. Een pasgeboren baby. Wat doet een pasgeboren baby? Die begint niet met vrolijk te babbelen, maar die begint met huilen. Die begint met schreeuwen. En zo is het ook als mensen opnieuw geboren worden. He, zoals de Heer Jezus dat zegt, Johannes 3, wederom geboren worden, uit God geboren worden. Dan gaan ze roepen tot God, dan gaan ze het uitroepen tot God. En die noodkreet, dat is tegelijk ook een jubelzang. Dat is namelijk het aparte, ik heb dat voor u opgezocht, dat is het aparte van het Hebreeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt, een werkwoord ranan. Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Dat kan een noodkreet zijn, maar ook een vreugderoep. Voor de Heere ligt dat niet zo ver uit elkaar. Krijsen en juichen. Ik bedoel die noodkreet die uit je hart komt. Wij spreken die noodkreet van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, help me, red mijn ziel. Die noodkreet die klinkt God blijkbaar als een jubelzang in de oren. Want de Heere zegt, stort heel je hart maar voor mij uit. Gooi het er maar uit, al je zorgen en problemen, al je pijn en verdriet. En ook als je zielsbenauwd bent. Als je geen raad weet met je zonde. Als je worstelt met allerlei geestelijke vragen. als je te kwaad hebt met je eigen onbekeerlijke hart. Roep het dan maar. Heere, help me toch. Want gemeente, weet je hoe dat gebed luidt? Dat gebed van Psalm 84, als je dat zou terug gaan vertalen in het Aramees. En het Aramees, weet je misschien, dat is de taal die Jezus sprak. Hè? Dat is de taal van de mensen in de tijd van het Nieuwe Testament. Wat ze toen in Israël spraken. Aramees, als je dat gebed, Heere, help me toch, zou vertalen in het Aramees, dan krijg je Ho Shiana. Hosanna. Dat is geen jubelroep, zoals veel mensen denken, maar dat is een smeekgebed. Hosanna, help me toch, red me toch. Jammeren en jubelen, dat ligt heel dicht bij elkaar. God wordt geëerd, God wordt verheerlijkt, als je in je nood en in je ellende tot hem de toevlucht neemt. In de psalmen ligt dat heel dicht bij elkaar. Je bent al bezig om het loflied te zingen op het moment dat je je handen vouwt en je ogen sluit en je bidt, o God, wees mij genadig. Nou, de psalmist die verlangt in ieder geval naar om heel dicht bij deze God van genade en van verzoening te zijn. En in dat verlangen wordt hij zelfs nog een beetje jaloers, hè? Dat hebben we gelezen. Hij wordt heilig jaloers, notabene, op een paar vogeltjes. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaar. Als die psalmdichter de tempel binnengaat, dan ziet hij ze bezig. Een zwaluw die vliegt af en aan om zijn jongen voedsel te brengen. En op het tempelplein, daar scharrelen wat musjes rond. Nou, die vogels zijn daar niet zomaar. De mussen eten de kruimels die er overblijven van de spijsoffers. En de zwaluwen die vangen de vliegen op die op het bloed van het offervlees afkomen. En die psalmdichter die zit die vogeltjes wat te bekijken. Die bouwen hun nest en die broeden hun jongen uit onder de lijsten van het dak of in de voegen van de muren. En als hij dat zo aanziet, dan bekruipt hem gewoon een gevoel van jaloersheid. Die vogeltjes, zonder dat ze het zich bewust zijn, die zijn geborgen, die zijn dichter in de nabijheid van God dan die psalmist zelf. Als hij nou ook eens zo'n schuilhoekje had, als hij zich nou ook eens zo zou kunnen nestelen bij God. Jaloers op een paar vogeltjes. Kijk eens naar zo'n musje. Mag in Nederland een beschermde diersoort zijn, musjes. Het gaat niet zo best met ze. Maar eigenlijk is het een onmogelijk beestje. Heeft geen mooie veren om mee te pronken, kan ook niet fatsoenlijk zingen. En de Heere die wijst in het evangelie wijst op zijn geringe handelswaarde. Hè? Twee musjes worden verkocht voor 1 penning. En dan is er ook nog een speciale aanbieding. 5 musjes voor 2 penningen. Dan krijg je er 1 gratis. En een zwaluw die stelt ook niet zoveel voor. Is ook maar een klein vogeltje. En veel meer dan een beetje piepen kan die ook niet. Een mus en een zwaluw. Ik weet niet of u ze wel eens een folière hebt gezien. Vlak voor de zomervakantie was bij een oudere vrouw in mijn gemeente. En die had een folière in de tuin. En, nou, die had van die prachtige kanariepietjes. Maar ik zag er geen mus en ook geen zwaluw. Die zijn ons eigenlijk te min. En je moet er ook niet te veel onder je daklijst hebben. Want dan verwijder je ze zo gauw mogelijk. Weg ermee. Maar de Heere geeft ze een plaats in zijn huis. En onder de daklijsten van de tempelgebouwen, daar zitten de nesten van de zwaluwen veilig en geborgen. Psalmist wordt er jaloers van. En tegelijkertijd, als je er wat over nadenkt, is eigenlijk ook heel, heel, heel moedgevend. Hè? Want de Heer Jezus zegt in het evangelie, jullie gaan veel musjes te boven. Jullie zijn toch veel meer waard dan zo'n musje. En als de Heere nou al voor die musjes zorgt, dan toch ook voor u, voor jou, een mens die geschapen is naar het beeld van God, al ben je misschien nog zo diep gevallen en zo ver weggeraakt en afgedwaald. De Heer Jezus zegt, u gaat ze ver te boven. Nee, als de Heere mij zijn heilige wet voorhoudt, dan ontdek ik dat ik geen geestelijke hoogvlieger ben. En dat ik geen veren heb om mee te pronken. Dan blijft er eigenlijk alleen maar 1 ding over. En dat is de toevlucht nemen tot Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid. Dat betekent letterlijk barmhartigheid. Dat betekent letterlijk een hart dat brandt. De toevlucht nemen tot de levende God, als een arm vogeltje naar hem toevliegen om weg te schuilen in de schaduw van zijn vleugels. Om te nestelen bij die altaren, om te nestelen dicht bij het vaderhart van God dat brandt van liefde. Dat is dat toch wonderlijk. De Heere stelt zijn huis open voor van die stumperts als u en ik. Nou, je leest het in het evangelie, hè? Bij die geschiedenis van de tempelreiniging. En toen de Heer Jezus al die handelaars en die geldwisselaars uit de tempel joeg, die kwamen er toen binnen. We letten vaak alleen maar op het eerste, hè? Dat die handelaren eruit gejaagd worden. Maar we letten niet op dat andere, wie er daarna binnenkomen. Want er komen ook mensen binnen. Blinden. En kreupelen. Die komen de tempel binnen als die gereinigd is, terwijl ze het eigenlijk officieel niet mochten, want ze golden als onrein. Maar Jezus laat zien, die horen er eigenlijk thuis. Waarom? Nou ja, zij hadden leren uitroepen tot de levende God. Zij hadden leren roepen, Hosianna, Heere, help me toch. Bij Gods altaren is er toevlucht voor hulpelozen, voor in zichzelf verloren mensen. Gods altaren, dat is die plek waar het bloed van de verzoening afdruipt. En die spreken van genade en van verzoening en van herstel van gemeenschap. En als ik het Nieuw Testamentisch mag zeggen, en dat mag natuurlijk, want we zijn hier in een christelijke kerk, dan zeg ik, bij Gods altaren, dat is bij Jezus Christus die gekruisigd is. En hoe ver was hij niet van Gods woning verwijderd? Buiten de poort heeft hij geleden. Geen plaats voor hem in de heilige stad. Geen plaats in de tempel. Hij kwam zelfs onder de mussen en onder de zwaluwen terecht. De vogels van de hemels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Buiten de stad en ver van Gods altaren werd het altaar, het eigenlijke altaar van verzoening opgericht. Dat grote altaar, schuilplaats, in zijn bloed, in zijn wonden. Kijk, we hebben in onze nieuwtestamentische eredienst geen altaar meer. We hebben een preekstoel. Maar ook hier van de preekstoel in de Ichterskerk, daar druipt het bloed van de verzoening. Calvijn die zegt waar het woord wordt gepredikt, waar de dienaar van het evangelische mond opendoet, daar begint het bloed van de Heer Jezus op de gemeente te druppen. Dan moet je natuurlijk geen paraplu opsteken. Het is heel belangrijk dat je onder het woord komt. Dat woord dat spreekt van de Heer Jezus. Hè? De Engelse prediker Spurgeon die vertelt van een predikant die heel mooi kon preken, maar die maar heel weinig over de Heer Jezus sprak. En op een zondag, toen beklom hij zijn preekstoel, en toen zag hij op de kanselbijbel, zag hij een papiertje liggen met erop een aantal woorden gekrabbeld, Sir, we would see Jesus. Meneer, we zouden Jezus wel willen zien. Want daar kom je toch voor in de kerk. Om Jezus te zien, om Jezus voor ogen geschilderd te krijgen in de bediening van het woord van het evangelie. Daar strekt de Heere zijn handen naar u uit. De Heere zegt, daar zal ik naar u toe komen en tot u spreken vanaf het verzoendeksel. En weet u wat de Heere dan te zeggen heeft, ook vanmiddag? En zeker ook in de aanloop naar de bediening en de viering van het heilig avondmaal, weet u wat de Heere dan te zeggen heeft? Laat u met mij verzoenen. Dat kan. Want ik was het die in Christus de wereld met mijzelf verzoende door het kruis, het offer, door het bloed van mijn enige geboren zoon. En dat bloed dat heeft de Heer Jezus niet voor vogeltjes gestort, maar voor mensen als u en ik. Gemeente, bij dat altaar mag u schuilen. Bij dat altaar leert u ook mijnen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Mijn koning en mijn God, met zijn beide handen grijpt de psalmdichter de Heere aan. Dat wil de Heilige Geest ook u leren. Hij wil u leren mijnen, hij wil u leren toe-eigenen wat u in Christus hebt. En als de Heer u dat ergens wil leren, we dan wel aan de tafel van het heilige avondmaal. Hè? Daar leert de Heer je, daar oefent de Heer je in het toe-eigenen. Hè? Op het moment dat je dat brood tot je neemt, toe-eigent en die beker aan je mond brengt, dat is dat mijnen. Dat is dat belijden, dat is nou ook voor mij. Dat kun je alleen maar in verwondering, in diepe verwondering zeggen. Dat is nou ook voor mij. Hij is ook mijn Heere, mijn Koning en mijn God. En de Heilige Geest, die wil deze psalm ook tot uw psalm maken. En dat is niet onmogelijk hoor. Al moet je misschien hier vanmiddag zeggen, ik heb het zo in mijn leven verprutst en verbruikt. Want weet u, ik zei het u al aan het begin, hè, psalm 84. Dat werd door de Korachieten gezongen. De zonen van Korach, de kinderen van Korach. En u weet toch wel wie Korach was. Als een donkere wolk trekt die man en wat hij gedaan heeft, dat trekt in de geschiedenis van Israël voorbij. Korach, Datan en Abiram in opstand tegen Mozes, tegen Aaron en ten diepste tegen God zelf, de God van Israël, de God van de legermachten. En dan gebeurt dat verschrikkelijk, een diepe afgrond die opent zich onder Korachs voet en hij wordt eeuwig uit Gods gemeenschap verstoten. Uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. Maar de kinderen van Korach stierven niet. Dat staat er nadrukkelijk bij in die geschiedenis waar dat verschrikkelijke wordt verhaald. De kinderen van Korach stierven niet. Die stortten niet in het verderf. Waarom niet? Omdat ze moesten zingen. Zingen van Gods goedheid. Kinderen van Korach zingen hier de 84e psalm. Wat zit daar nou achter, denkt u? Wat zit daar achter? Je kunt eigenlijk beter vragen, wie staat daar tussen? Wie staat daar tussen? Tussen verloren zijn en behouden worden, tussen veroordeling en vrijspraak. Dat is de Heer Jezus. Dat is Hij die zo verlangde om in de dingen van zijn Vader te zijn en wiens hart zo naar dat huis van de Vader trok, wiens liefde en ijver brandde voor dat huis, maar die van huis en haard verdreven werd, van God verlaten werd, opdat opstandelingen, zwervers, geestelijk dak- en thuislozen, kind en huis bij God zouden zijn. Gemeente, bij God thuiskomen, dat doe je als je vrede vindt door het bloed van de Heer Jezus. Als je na al je af- en omzwerven uiteindelijk belandt in de doorboorde handen van de Heer Jezus en aan het vaderhart van God. De Heer Jezus is de schuilplaats. Het Johannes-evangelie zegt, hij is in de schoot van de Vader. Hij is aan de boezem, aan het hart van de Vader. En met hem zijn al degenen die bij hem horen, die hij gekocht heeft, ook aan het hart van de Vader. Met hem is hun leven verborgen en ook geborgen in God. Heb u die schuilplaats al gevonden? Bent u al thuisgekomen? Als dat nog niet zo is, dan moet u zich haasten om uw levenswil. Want die heimwee hebben, die komen thuis. In zekere zin nu al, elke zondag. In de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Dan mag je schuilen met je schuldig leven, met je geknakte vleugels, met je vleugellam geslagen ziel. Bij uw Koning en uw God. En dan lig je aan het hart van de Vader en je bevend hart beluistert hij de liefdeklop van Gods Vaderhart. En als je dat bij tijden nu al mag ervaren, dat thuiskomen bij God, hoe zal het dan straks zijn in dat Vaderhuis met die vele woningen waar Christus plaats gereed maakt voor ieder mens die tot hem de toevlucht neemt. En als ze eenmaal voorgoed thuis zijn, dan roepen ze geen Hosanna meer. Over al het kwaad en het onrecht in deze wereld. Over de slachtoffers van geweld en van terreur. Ook van de terreur van de Islamitische Staat. maar ook over hun eigen zondenood. Maar als je straks thuis mag zijn, eeuwig thuis mag zijn bij God, dan roep je geen Hosanna meer, alleen nog Halleluja. Loof de Heere. Amen. Gemeente, laten we opnieuw met elkaar gaan zingen van Psalm 43 en nu het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43 vers 4. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, Heer onze God, dat u zo gastvrij bent, dat u telkens weer uw huis voor ons opent. En geef dat we ook telkens weer in verwondering mogen komen. Om u, de levende God, te ontmoeten, Heere, geef ons dat verlangen, dat heimwee, dat we de kerk mogen beleven als ons geestelijk thuis. Geef, Heere, dat we telkens weer de zegen mogen ervaren van de bediening van de verzoening. Dat reinigend bloed van de Heere Jezus dat over ons komt. De kracht van de Geest die ons leert om in uw wegen te wandelen. Heere, wilt u zo ook hier in Noordwijk uw gemeente bouwen? Wilt u de ambtsdragers gedenken, de predikant? Maar ook alle gemeenteleden die hun plek mogen innemen. We bidden u, Heere, wilt u een goede week geven van voorbereiding in de stilte van de binnenkamer, heel persoonlijk, onder vier ogen met u, maar ook gezamenlijk. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn, elkaar mee te nemen, elkaar op te zoeken. En geef dan, Heere, dat ook volgende week uw huis vol wordt. En dat uw tafel vol mag zijn met mensen die daar zitten. Die van zichzelf niets hebben dan alleen maar lege handen. Maar die het geleerd hebben om die lege handen op te houden naar u, opdat u ze vullen zou. Met de goederen van het heil. Geef bovenal dat de Heer Jezus Christus, het Lam van God, alle lof en eer, dankzegging en aanbidding mag ontvangen. We bidden u, Heere, voor uw kerk. Ook landelijk. Als het toegaat naar een herdenking van 10 jaar protestantse kerk in Nederland. Heere, bouw ook onder ons uw kerk, ook vandaag. En geef de kerk, ook de landelijke kerk, dat ze haar plaats mag innemen te midden van ons land en volk en tot zegen mag zijn. En dat er ook groei mag zijn. Dat ook in deze tijd van secularisatie, in alle delen van het land, mensen zich mogen voegen bij uw gemeente. Omdat ze iets mogen ontdekken van het geheim. Ik heb ontdekt dat God in jullie midden is. Gedenk uw kerk wereldwijd, ook in het Midden-Oosten. Heere, bewaar uw kinderen als de appel van het oog die leven onder de dreiging en de terreur van de islamitische staat. Bewaar uw kinderen als de appel van het oog, houdt u ze staande. En wilt u geven dat de dreiging zal verdwijnen. Dat ook in dat deel van de wereld daar ruimte komt en vrijheid om u te beleiden, om u te dienen. Ik wil ook daar uw gemeente bouwen. Ook in andere delen van deze wereld, Heere, breid uw koninkrijk uit. Gedenk het volk van Israël. Geef vrede met het volk van de Palestijnen, vrede met de andere volken in het Midden-Oosten. Geef bovenal de vrede die te vinden is in de wonden van de Heer Jezus Christus. Dat ook het volk van Israël in deze tijd de Heer Jezus mag leren kennen en hem mag aanbidden met die dichter van Psalm 84. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We bidden u voor de Oekraïne. Geef, Heer, dat bestand dat is afgesproken en dat onder grote druk staat, dat dat toch stand houdt. En dat er vrede mag komen. En dat het conflict zich niet verder zal uitbreiden. Heren, we zien uit naar de volle vrede van uw koninkrijk. Wij kunnen dat niet maken, wij kunnen dat niet organiseren. Met al onze besprekingen en onderhandelingen niet. Maar u kunt het geven, u kunt het maken, u kunt het doen. En u zult het ook doen wat u het zelf belooft. Dat koninkrijk dat in Christus gekomen is, ook straks komen zal in heerlijkheid en kracht. En we zien er naar uit. En we bidden mee met de eerste christengemeente. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. We zingen nog met elkaar van Psalm 27, het tweede vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. En ook het derde vers. Vers waarin ook het verlangen naar het heiligdom blijkt bij David. Een stuk sightseeing eigenlijk. Hij zegt, hier wijdt mijn ziel in die tempel, wijdt mijn ziel met de verwonderd oog. Wijden, dat wil zeggen rondgaan. Mijn ziel gaat hier rond. met een verwonderend oog op de plek waar geborgenheid te vinden is. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken, dat wil zeggen verbergen in zijn hut. We zingen op Psalm 27, de versen 2 en 3. Verhef uw hart tot God, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.